De vraag die vorige week is blijven liggen, is deze. Waar gaat de christen na het sterven naartoe? En waar gaat de niet-christen na het sterven naartoe? Dus de eindbestemming of de bestemming van zij die sterven, christenen en niet-christenen. Ik heb dit boekje nog eens een keertje doorgenomen, nog een tijdje geleden dat ik het ook al eens gelezen heb. Verreweg het beste van Robert Irwin Hawke. Een heel mooi boekje over de positie, ja, waar gaat de christen naartoe na het sterven. En mocht u interesse hebben in het boekje, dan kan ik misschien wel proberen om een aantal exemplaren hier naartoe te krijgen. Maar dan hoor ik het graag van u, dan ligt het gewoon op de boekentafel hier. En dan Verreweg het beste is een... ik wou bijna zeggen verreweg het beste boekje over dit thema. Maar het is een heel mooi, interessant boekje over de christen na het sterven. Ik wilde graag met u hierover een paar dingen een beetje breed vanuit de Bijbel bekijken. De Bijbel leert ons dat de dood niet pas intreedt na het sterven, maar dat de dood ook al een heel andere betekenis heeft. En daar gaan we een paar teksten over opslaan. Als u kijkt in Efeze 2 vers 1. In Efeze 2 vers 1, daar staat... In Efeze 2 vers 1 daar staat, ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop deze wereld. Hier worden mensen genoemd, ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden. Dus de dood treedt niet in als we sterven, maar de dood is er al. Mensen zijn dood door zonden. En er staat ook in de Bijbel dat het loon wat de zonde geeft is de dood. Dat is ook de reden waarom dat de Heere God tegen Adam zegt, ten dagen dat je van deze boom eet, zul je sterven. Voorzeker sterven. En in de gemeente heb ik wel eens gezegd dat daar letterlijk staat, gij zult stervende sterven. Je bent al dood voordat je sterft, zou je kunnen zeggen. Er staat zelfs, u kent dat vers waarschijnlijk wel in Openbaring 3 vers 1, dat daar mensen zijn die de naam hebben dat ze leven, en dan staat erachter, maar gij zijt dood. Dus ze hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn dood, Openbaring 3 vers 1. De Heer Jezus zegt in Johannes 17 vers 3, dit nu is het eeuwig leven dat ze u kennen. Dus dood en leven. Er wordt in de Bijbel gesproken over de tweede dood. Nou, als er gesproken wordt over de tweede dood, dan neem ik aan dat er ook een eerste dood is. En wanneer begint dan die eerste dood? Wat denkt u, wat is nou de eerste dood en wat is nou de tweede dood? Heeft een van u daar een idee over? Geestelijk dood, ja. Misschien nog iemand iets? Ja, het klinkt heel gek, maar de eerste dood maken alle mensen mee. Dat is, er staat in de Bijbel, in het boek Romeinen, dat de dood tot alle mensen doorgedrongen is. Door de zonde. Dus het feit dat die eerste dood, dat we deel gekregen hebben aan die eerste dood, nou, daar kunnen we niks aan doen. Dat hebben we nou eenmaal georven. Dat hebben we eenmaal meegekregen vanuit onze geboorte. Maar de tweede dood, dat is wat anders. De tweede dood wordt beschreven in Openbaring 20 vers 14. Openbaring 20 vers 14. Daar staat, Openbaring 20 vers 14, en de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. De eerste dood hebben we gekregen door Adam, omdat we allemaal uit Adam geboren zijn. En Adam was stervende, ja? En de tweede dood ontvangen mensen die Jezus Christus niet aanvaarden en verloren gaan. Dat is de tweede dood. Dood heeft alles te maken, de kerngedachte van dood is scheiding. Je wordt gescheiden. Gescheiden tussen het lichaam en een scheiding tussen lichaam en geest. Scheiding tussen God en de mens. De lichamelijke dood, en laat dat duidelijk zijn, de lichamelijke dood is een tijdelijke scheiding tussen de ziel en het lichaam. Dat is de lichamelijke dood. Een tijdelijke scheiding tussen het lichaam en de ziel. Maar tijdelijk. Het is heel mooi om te zien dat Mozes en Elia, Mozes al 1300 jaar dood was, en dat hij verscheen met Elia aan de Heer, toen de Heer verheerlijkt werd. Dan denk je, na 1300 jaar verschijnt Mozes in levende lijven, verheerlijkt met Elia. Er staat een zin in dit boekje, die ik letterlijk overgenomen heb, die mij erg aangesproken heeft. Daar staat, de mens leeft door als hij sterft. De dood onderbreekt het leven niet, zelfs niet één ogenblik. Alleen de plaats waar we leven en de levensvorm wordt veranderd. Dus zelfs de dood onderbreekt het leven niet, maar het gaat door. Alleen de levensvorm en de plaats waar we leven, die wordt veranderd. Dat is de dood. Als in de Bijbel gesproken wordt over sterven, dan zijn er een paar uitdrukkingen die heel mooi zijn. Als u even kijkt in Lucas hoofdstuk 9 vers 31, daar hebben we die verheerlijking van de Jezus op de berg, met Mozes en Elia. En dan staat er in Lucas 9 vers 31, of vers 30 te beginnen. Er staat in Lucas 9 vers 30, en zie, twee mannen spraken met hem, en wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen spraken over, en dan staat een heel mooi woordje, zijn uitgang. Die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En hier wordt hetzelfde woord gebruikt als wat wij kennen als de naam van het tweede boek in de Bijbel, zijn Exodus. Ze spraken over zijn uitgang. Het sterven van de Heer Jezus betekende voor Jezus zijn uitgang, zijn exodus, zijn vertrek van deze wereld, zijn uitgang. Dezelfde uitdrukking die hier staat, zij spraken over zijn uitgang, kun je ook vinden, ja, sorry, het is een beetje kriskras door de Bijbel heen, kun je ook vinden in de Tweede Petersbrief. En daar staat in het Grieks hetzelfde woord, in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 15. Daar zegt Petrus, waarschijnlijk met de dood voor ogen, wetende dat hij binnenkort zal sterven. Dan staat er in 2 Petrus 1 vers 15, maar ik zal mij beijveren, dus de tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk vers 15. Maar ik zal mij beijveren dat ook gij naar mijn heengaan. En daar wordt hetzelfde woordje gebruikt als uitgang. Zijn uitgang, zijn exodus, zijn heengaan. Telkens weer aan deze woorden kunt denken. Dus dat is ook de uitdrukking die we ook gebruiken soms op rouwkaarten, van ons is heen gegaan. Ja? Ze spraken over zijn uitgang, over zijn heengaan. En er staat nog een hele mooie uitdrukking hierover, die Paulus met name gebruikt heeft, omdat hij nogal veel op de zee gevaren heeft. In 2 Timotheus 4 vers 6, daar zegt Paulus, in 2 Timotheus 4 vers 6, daar zegt Paulus, ook wetende dat hij heel binnenkort zal sterven. 2 Timotheus 4 vers 6, want wat mij aangaat, reeds word ik als een plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn, en daar komt het woord, verscheiden. Dat is een mooi woord. Het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Jouw heen gaan, hè? Ja. Nou, dat woordje verscheiden, het tijdstip van mijn verscheiden, is letterlijk vertaald het tijdstip van mijn vertrek. Het tijdstip van mijn vertrek, het is als het ware het tijdstip van gooi de trossen maar los. We gaan er vandoor. Nou, zo spreekt Paulus dus over zijn heengaan. De trossen worden losgegooid en hij gaat heen. Hij gaat weg. Dus dit zijn drie uitdrukkingen van de heer Jezus. Ze spraken over zijn uitgang. Het gaat over zijn heengaan van Petrus. En Paulus zegt, het tijdstip van mijn vertrek staat voor de deur. Het is bijna tijd om te gaan. Paulus zegt, als we het toch over Paulus hebben, in de Filippenzenbrief, het eerste hoofdstuk. Filippenzen, het eerste hoofdstuk, een heel bekend gedeelte daarover. Filippenzen 1 vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Voor hem betekende sterven gewin. In dit boekje, wat ik u net genoemd heb, noemt deze schrijver wel zes winstpunten. Gewin, zes gewinpunten van het sterven. Het is een heel mooi overzichtelijk boekje over het sterven is voor mij gewin. En dat staat er in het 23e vers. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Dan hebben we ook weer dat heen gaan. Met Christus zijn. Dus voor hem betekende heen gaan met Christus zijn. Laten we daar maar heel duidelijk over zijn. De heer Jezus zei tegen de misdadiger die naast hem stierf, heden zult gij met mij zijn. En de Bijbel die bevestigt nergens dat een christen na zijn sterven in een soort sluimertoestand terechtkomt. In een soort bewusteloze toestand, een soort niets terug, totdat de opstanding er is. Dat leert de Bijbel ons niet. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat En dan baseren ze dat, en daar zal ik straks even op terugkomen, dan baseren ze dat op het feit dat de heer Jezus zegt, Lazarus slaapt als hij gestorven is. Of het dochtertje van Iris slaapt. Maar je moet nooit vergeten dat dat te maken heeft met een situatie voor het kruis. Voordat de dood overwonnen werd. Dus dat zijn geen goede, juiste argumenten om te zeggen dat een christen in een slaaptoestand terechtkomt. Maar Paulus zegt heel duidelijk, het is het allerbeste en ik ben bij Christus. En daar hoeven we absoluut nooit aan te twijfelen, zodra je, wat ik net ook gezegd heb, de dood onderbreekt het leven niet. Het gaat naadloos in elkaar over. Als je hier je ogen open doet, dicht doet, doe je ze open bij de Heer in de heerlijkheid. Als hier de deur gesloten wordt, dan gaat daar de deur open. De Bijbel leert het ons heel duidelijk. En daarom staat er ook zo mooi in 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. In vers 8. Er zijn allemaal wel teksten die ja, je zou moeten proberen om deze teksten vast te houden, te onthouden. Want dat zijn echt die teksten die hierover gaan. In vers 8 van 2 Korinthe 5, daar staat: maar wij zijn vol goede moed en we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Zie je hoe dat in elkaar overvloeit? Ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Paulus zegt, misschien kent u dat stukje wel uit uw hoofd, in 1 Korinthe 13 zegt Paulus: hier, nu, zien wij nog door een spiegel in raadselen. Maar dan, van aangezicht tot aangezicht. Nu is het nog onvolkomen. Maar dan, volmaakt. Dan spreekt Paulus over het moment dat hij bij de Heer is. Misschien goed om een tekst hierover op te slaan in 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 10... 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 10, daar staat: Ik zal er zo iets meer over zeggen, over dit, hetgeen wat hier staat. Het gaat over de Heer Jezus Christus, die ons gegeven is voor eeuwige tijden. En dan staat er in vers 10: doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus. En dan komt er: die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Dus de dood is van zijn kracht beroofd. De dood is van zijn kracht beroofd. Vandaar dat de Heer Jezus tegen Martha kon zeggen: wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En dan zegt hij: en wie in mij gelooft, zal nimmer meer sterven. Hij is degene die de dood van zijn kracht beroofd heeft. En vandaar dat er staat in de eerste Korinthebrief, het 15e hoofdstuk, 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 55, vers 54, het laatste stukje, 1 Korinthe 15 vers 54... Aan het einde van vers 54 staat: de dood is verzwolgen in de overwinning. En dan roept Paulus het uit: dood, waar is uw overwinning? Vers 55 van 1 Korinthe 15. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. En de dood heeft niet het laatste woord in ons leven. De dood kan een kind van God geen enkel ogenblik vasthouden. Hoort u dat goed? De dood kan een kind van God geen enkel ogenblik vasthouden, maar wordt voor ons de poort naar een eeuwige heerlijkheid. Dat is de dood. De dood is overwonnen. Nou, misschien is het wel goed om even een vergelijking te maken met hoe het dan in het Oude Testament was. Wat gebeurde er met oud-testamentische gelovigen? Nou, een voorbeeld vindt u toen Jozef door zijn broers verlinkt werd. En dat zijn broers een kleed meenamen van Jozef met bloed besmeurd. En wat riep Jacob toen? Nou, misschien wel goed om dat even te lezen in Genesis 37. In Genesis 37, daar staat in het 35e vers. Genesis 37 en dan vers 35. Genesis 37 en dan vers 35. Al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best om Jacob hem te troosten. En hij zeide, nee, rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen. David heeft er ook verschillende keren over gesproken dat zijn sterven betekende neerdalen in het dodenrijk. Alle oud-testamentische gelovigen daalden na hun sterven neer in het dodenrijk. Nou weet u waarschijnlijk wel, in Lucas 16, hoefde niet op te slaan, heb je die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. Beiden daalden af naar dat dodenrijk. Maar dat dodenrijk, voor het Jodendom, bestond dat dodenrijk uit twee delen. Het ene deel was de Hades. Dat was als het ware een voorportaal van de poel des vuurs. Dat was dus eigenlijk de kant waar de verlorene zat. En de arme Lazarus, die was terechtgekomen in, tussen haakjes, de schoot van Abraham. Waar hij vertroost werd. Kent u dat stukje uit Lucas 16? He, de arme Lazarus kwam in de schoot van Abraham en de rijke man in het dodenrijk, de Hades. De rijke man werd daar gepijnigd. Die had het over vlammen, over vuur, over dorst. En hij zei, laat alsjeblieft iemand naar de aarde gaan om mijn familie te waarschuwen dat ze op geen enkele manier op deze plek komen, want dit is vreselijk. Maar goed, Abraham zei, er is tussen u en mij een onoverkomelijke kloof. En ook al zou Lazarus uit de doden opstaan en jouw familie waarschuwen, dan zouden ze nog niet geloven, want ze moeten geloven in het woord van God. En niet in iemand die opstaat uit de dood. En als vandaag zie je dat steeds meer, dat mensen tot geloof komen omdat ze allemaal tekenen en wonderen zien. Terwijl de Bijbel, de Heer Jezus, heel duidelijk leert, ze moeten het woord geloven, ze hebben Mozes en de profeten. Maar hier zien we dus die tweedeling, waarin de ongelovigen, de heidenen, komen in de Hades terecht. En de gelovigen die komen in de schoot van Abraham terecht. Dat is de andere deel van dat dodenrijk. Maar dan is het zo mooi dat er in het boek Openbaring staat, en misschien wel goed om dat ook er even bij op te slaan, in Openbaring hoofdstuk 1 vers 18. In Openbaring 1 vers 18, daar staat, ja, vers 17 te beginnen, vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En dan zegt hij, ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. De Heer Jezus heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Hij kan het dodenrijk openen. En dat heeft hij gedaan. Ik vind het zo mooi dat je in het Oude Testament heel veel typologie hebt wat slaat op Jezus. Als je alleen al naar het leven van Jozef kijkt. Jozef die door Juda verkocht werd. Jezus die door Judas verkocht werd. Ook voor 30 zilverstukken. Ja? Jozef die onschuldig in de put kwam. Jezus die onschuldig gevangen genomen werd. En dan zien we uiteindelijk Jozef die onschuldig in de gevangenis kwam. Jezus die onschuldig tussen de misdadigers kwam. En dan zien we dat Jozef tussen de schenker en de bakker stond. En dat hij de bakker die werd veroordeeld, die werd gedood. En de schenker bracht hem, ja, Jozef mocht hem de boodschap van het leven brengen. Zo is de Jezus ook tussen twee misdadigers gestorven. De een ging verloren en de ander werd behouden. Maar voordat dat gebeurde, gebeurde nog iets wonderlijks in de gevangenis. Want Jozef kwam in de gevangenis. En al gauw kreeg Jozef de sleutels van elke gevangenisdeur. Hij had toegang tot elke gevangenisdeur. Hij had de sleutels gekregen in handen. Hè? En dat is eigenlijk een heel mooi beeld van Jozef, Jezus. Hè? Ik heb de sleutels. Ik heb de sleutels van de dood en het doodrijk. En wij weten dat als u kijkt in Efeze 4, vers 8 tot en met 10. Efeze 4, vers 8 tot en met 10. U weet dat de geloofsbelijdenis van de gevestigde kerken heeft dat hij nedergedaald is ter helle. Nedergedaald is ter helle. Dat halen ze met name uit dit stukje. Maar er staat helemaal niet dat er Jezus nedergedaald is ter helle. Hij is nedergedaald naar de lagere aardse gewesten, naar het dodenrijk. En de hel, daar is de Jezus nooit naartoe gegaan, want de hel is de poel des vuurs. En die is bestemd voor de antichrist en voor de valse profeet en voor Satan en voor al zijn volgelingen. Nee, de Heer Jezus is net zoals een Jona, daar staat tot het dodenrijk daalde ik neer, tot de grondvesten der bergen. Jezus is naar het dodenrijk afgedaald. En dan staat er in vers 8 van Efeze 4, daarom heet het opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mee. Krijgsgevangenen zijn mensen die niet levenslang, maar tijdelijk gevangen zitten. Krijgsgevangenen voerde hij mee. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die is opgevaren. En hier staat, mijns inziens, heel duidelijk dat de Heer Jezus in zijn sterven afgedaald is naar de schoot van Abraham, om maar zo te zeggen, naar dat dodenrijk. En alle oud-testamentische gelovigen uit het dodenrijk meegevoerd heeft naar omhoog. Naar Christus, waar Christus is. En alle oud-testamentische gelovigen zijn uit het dodenrijk als krijgsgevangenen met Christus meegenomen. Vandaar dat Paulus heel duidelijk zegt, zij die sterven zijn bij Christus. Nou is het wel heel belangrijk dat we ons eens afvragen, wat betekent dat nu voor ons? Misschien daar toch een tekst over opslaan in 2 Korinthe hoofdstuk 5. In 2 Korinthe hoofdstuk 5. Want daar is ook iets wat wat mij aangaat en waar ik naar verlang. En misschien, waarschijnlijk u allemaal wel. Paulus vergelijkt hier het menselijk lichaam met een tent. Of met een kleed. En dan staat er in vers 4. Vers 2 misschien te beginnen. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, en dat bent u, u woont nog in die aardse tent. Wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Nou, hier wordt gesproken over christenen die ernaar verlangen om niet ontkleed te worden, maar overkleed. En wat betekent dat? Ja, wanneer worden wij ontkleed? Als wij sterven, dan moeten we ons kleed afleggen, dan worden we ontkleed. Wanneer worden we overkleed? Ja, overkleed betekent dat we ons kleed niet af hoeven te leggen, maar dat we als het ware overkleed worden, dat we op het moment dat Christus zijn gemeente tot zich neemt, hier nog op aarde leven. En niet meer ons kleed af hoeven te leggen, maar veranderd zullen worden. En op dat moment een verheerlijk lichaam krijgen. Dus niet door het sterven heen een verheerlijk lichaam krijgen, maar gewoon in het leven veranderd worden. En daar schrijft Paulus ook over in 1 Thessalonicenzen 4. Sommigen die zijn gestorven en sommigen leven. En de gestorvenen die zullen eerst opstaan met een verheerlijk lichaam. En wij zullen veranderd worden, overkleed worden. Maar vooral dat stukje dat hier staat, opdat wij niet ontkleed worden. Ja. Wat betekent dat dus? Dat betekent dat als nu iemand sterft, als iemand van ons of uit de gemeente als gelovige sterft, wordt zo iemand ontkleed. Ben je dan als een ontkleed, lichaamloos iemand, zweef je dan ergens rond? Waar ben je dan? Nou, ik denk dat de Bijbel daar ons wel een antwoord op geeft. Vat u het allemaal nog? Vat u het allemaal nog of wordt het te moeilijk? U vindt het een beetje moeilijk? Oké, nou, ik zal het nog een keer proberen uit te leggen. Dit lichaam wordt in de Bijbel mijn kleed genoemd. Ik ben bekleed met dit lichaam. Als ik sterf, dan word ik als het ware ontkleed, want ik verlaat mijn lichaam. En dan blijft mijn lichaam hier achter op deze wereld. Ja, is dat tot zover duidelijk? Dat is mijn kleed. Mijn kleed blijft hier achter, wordt begraven. Maar waar blijft Theonie mee dan? Zonder lichaam? Ontkleed, zoals hier staat. Zweef ik dan ergens rond? Zonder lichaam? Ontlichaamd, als een zieltje? Wat gebeurt er dan met mij? Ja, maar zonder lichaam. Wanneer dan?
Als wij de Heer ontmoeten, heb ik altijd gedacht, als we bij de Heer zijn.
Ja. Nou, er staat een heel mooi antwoord in Openbaring. In Openbaring hoofdstuk 6, vers 11. In Openbaring 6, vers 9, daar wordt gesproken over het vijfde zegel. En dan staat er, Openbaring 6 vers 9, en toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen, de ontlichaamde zielen. Ja, hoe kun je die zien, hè? Hoe kun je zielen zien? Nou ja, er staat onder het altaar, de ziel is in het bloed. Misschien zagen ze wel het bloed van de martelaren. De zielen van de martelaren. Maar goed, onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God, dat is tijdens de grote verdrukking. En om het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stemmen, zeiden, tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En dan komt er een heel mooi vers. En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven. Hier zie je dat die ontklede zielen een kleed krijgen. Een wit gewaad. Misschien lijkt dat wel een klein beetje op het gewaad wat een engel heeft. Ze zijn niet helemaal ontlichaamd. Ze hebben wel een gewaad, ze hebben wel een kleed. Maar, broeders en zusters, nog niet het verheerlijk lichaam. Want dat verheerlijk lichaam, wanneer krijg je dat pas? Als de Heer Jezus terugkomt. Als de Heer Jezus zijn gemeente tot zich neemt, dan krijgen we pas een verheerlijk lichaam.
Maar dit zijn toch de martelaren?
Dit zijn martelaren uit de grote verdrukking.
Maar die andere mensen dan?
Ik denk dat ook, net zoals de andere mensen, ook zij een wit gewaad krijgen. Ik zou niet weten waarom niet. Ja.
Als dit de martelaren zijn vanuit de grote verdrukking, dan heeft de Heer de zijn al geroepen. De grote verdrukking komt na.
Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dus ja, zij zullen dan inderdaad dat lichaam van de Heer, het lichaam krijgen. Inderdaad. Maar zoals zij hier dat wit gewaad krijgen, zo krijgt nu elke gelovige die nu sterft voor de opname van de gemeente ook een wit gewaad. Een tijdelijk lichaam, om maar zo te zeggen. Tot het moment dat Jezus zijn gemeente op komt nemen en dan krijgen we pas het verheerlijk lichaam. Want dat verheerlijk lichaam, we moeten niet vergeten dat verheerlijk lichaam is als een korrel hier in de aarde gezaaid. Als hier iemand sterft, wat doen we dan met het lichaam? Dat lichaam wordt in de aarde gezaaid. En er staat letterlijk in de Korinthebrief als een korrel, een graankorrel, van het toekomstig opstandingslichaam. Dus van degene die straks in heerlijkheid opstaan, ligt de kiem al in deze wereld. En straks zal wat er van overgebleven is van het menselijk lichaam, en er staat in de Bijbel van stof zijn, met als stof zullen we wederkeren. Het lichaam van een mens, en dat is gewoon een natuurkundige wet, het lichaam van een mens, materie, verandert nooit in niets. Het kan nooit oplossen in het niets. Ook al zou je iemand cremeren, hè, zoals met crematie, er blijft altijd wat over. Ook al zou iemand in de zee een zeemansgraf krijgen, vandaar dat er in Openbaring staat, en de zee gaf de doden die in er waren. Ja? Dus ons toekomstig verheerlijk lichaam van degene die sterven wordt gezaaid in de aarde. En straks als de Heer Jezus zijn gemeente opneemt, zal eerst dat gezaaide lichaam in verheerlijkt opstaan. En degenen die op aarde leven, die zullen veranderd worden. En samen met een verheerlijk lichaam, met hen, gaan we de Heer Jezus tegemoet in de lucht.
Wat voor lichaam dan Mozes en Elia dan op die verheerlijking van de
berg? Ja, ik denk dat Mozes en Elia misschien daar al een voorschot in hadden. Dat zij inderdaad met Jezus toen al verheerlijkt waren bij de Heer. Ja, wat zeg je? Ja, ze waren verheerlijkt met Jezus. Ja. 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 Maar wij zullen dan volgen als gemeente. En dan zullen we ook een verheerlijkt lichaam krijgen. Waarom is het zo belangrijk? Stelt u voor dat ons lichaam begraven wordt in de aarde. Het graf wordt later geruimd. Er blijft niks meer over. En dat lichaam waar we ooit in geleefd hebben, daar gebeurt nooit meer wat mee. Dat wordt vernietigd met deze aarde. Wie heeft dan uiteindelijk de strijd gewonnen van ons lichaam? Satan. Er staat in de Bijbel dat niet alleen onze geest, maar ook ons lichaam verlost zal worden. En als wij zo doen over dat lichaam van, nou, we zijn gestorven en doe maar met het lichaam wat je wil, Nou, dat wil God niet. God die wil uit dat hele kleine beetje wat er overblijft van het lichaam iets heel nieuws maken. En dat is Gods plan altijd geweest. Dat is ook hetgeen wat met deze wereld gaat gebeuren. Deze wereld waar wij vandaag op leven, die wordt niet straks door God weggeslingerd en gezegd, nou, daar gebeurt nooit meer wat mee. Maar deze wereld wordt een nieuwe wereld. Waarin God laat zien dat Hij gewonnen heeft. Ons lichaam, wat door de zonde aangetast is, wordt uiteindelijk een nieuw, verheerlijkt opstandingslichaam. Waarin God laat zien, ik heb overwonnen. Ik heb de dood overwonnen. En als ons lichaam als een soort wegwerpproduct voor eeuwig zou verdwijnen, dan zou Satan kunnen zeggen, nou, heb mooi voor elkaar, hè? Dan heeft Satan het werk van God verstoord. Snapt u dat? En daarom is het zo mooi om te zien dat lichaam door God opgewekt wordt tot heerlijkheid. Ik geloof daarom dat de Bijbel ons duidelijk maakt dat christenen die nu sterven, die zullen niet in een soort slaaptoestand terechtkomen, maar zoals Paulus zegt, ik ga heen om bij Christus te zijn. Elk kind van God die sterft, gaat naar Christus. En elke ongelovige, die gaat naar de Hades. En die zal wachten tot Openbaring 20, waar staat dat ook de Hades, de ongelovige uit de Hades, voor de troon van Jezus zullen moeten komen staan en daar veroordeeld zullen worden. En dan staat er wel, op grond van hun werken. En ik ben zo blij, broeders en zusters, dat ik niet op grond van mijn werken veroordeeld of geoordeeld wordt, maar alleen op grond van dat wat Jezus voor mij gedaan heeft. Ja.
Kunnen mensen die dan ongelovig zijn, dan veroordeeld worden aan werken, kunnen die dan nog alsnog bij de Heer komen?
Nee, het is dan te laat.
Maar waarom worden ze dan veroordeeld aan werken?
Omdat God een rechtvaardig rechter is. En ze zullen te maken krijgen met hun daden. En ze zullen te weten komen dat God het gezien heeft. En dat God hen veroordeelt hun daden. Ja. Ja. De Heer Jezus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik zeg altijd, het paradijs, dat is een Aramese uitdrukking voor een ommuurde hof om een paleis heen. En alleen toegankelijk voor de koninklijke familie. En ik zeg altijd, het paradijs is de prachtige tuin rondom het vaderhuis. We gaan pas naar het vaderhuis als de Heer Jezus de gemeente opneemt. Dan zullen we naar het vaderhuis gaan. Je zou het zo kunnen noemen. Ja. Maar wel heel dicht, ja, bij Jezus. Ja. 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 Ja.
Ja. Je zou dan denken dat als je hier naar de Heer Jezus gaat, je zou dan zeggen, ik mis iets. Omdat het nu samen zit. Maar ik denk, als we met hier zijn, dan missen we niets meer.
Nee. Ja, onze ziel is bij de Heer Jezus. En als je in de Openbaring 6 kijkt, dan lijkt het erop dat wij niet als ziel bij Jezus zijn, maar dat wij ook een soort verschijningsvorm, een wit gewaad hebben om bij Jezus te zijn, tot het moment dat ons lichaam verheerlijkt opgewekt wordt. En dan, kijk, zoals elke ongelovige gaat nog niet naar de hel. Dat komt pas na het oordeel. Een ongelovige gaat naar het dodenrijk. En wordt daar bewaard tot het oordeel. En dan gaan ze pas naar de hel. Naar het uiteindelijke oordeel. Ja? Op dit moment wel. Ja, de hel is nog toekomst. En in wezen, en dat klinkt misschien heel gek wat ik nu zeg, in wezen het vaderhuis ook nog. Straks zullen we als gemeente in het vaderhuis gebracht worden. Met de vele woningen. Ja. Ja.
Het kan ook zijn dat wij ons heel druk maken voor de tijd. Omdat wij in de aarde geboren zijn. Maar dat straks in de eeuwigheid die tijd geen rol meer speelt. De tijd dat je in het paradijs zult zijn. Daar geen tijd is. Maar ja. Wij kunnen het niet beseffen.
Nee.
Wij meten alles aan van
ja.
De tijd die wij hebben.
Ja, dan zullen we hetzelfde ervaren wat er in de Bijbel staat. Dan is 1000 jaar als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. Ja, klopt. Ja. Ja.
Ik zit nog even met een vraag over dat stukje in 1 Petrus 3. Waar staat dat Jezus bij de feesten waren. Bij
ja. Ja.
Eens
even kijken hoor. Ja, 1 Petrus 3 vers 18 tot en met 20 zo'n beetje, hè?
Ja.
Ja. Grian, ik kijk een beetje naar de tijd, maar goed. Ik wou bijna zeggen, kun je geen moeilijke vraag stellen? Weet je, hier gaat het om Noach. En dan staat er dat Noach heen gegaan is. Eigenlijk moet je daar iets bij lezen. Ja, er staat in vers 18, het laatste stukje. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt is naar de geest. In welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. Die eertijds ongehoorzaam geweest waren toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach. Mensen denken dat hier de Heer Jezus dus het evangelie nog in het dodenrijk gaat verkondigen. Aan hen die nu in het dodenrijk zijn, gaat Jezus om daar het evangelie toch nog te verkondigen. Wij moeten niet vergeten dat toen Noach wordt genoemd een prediker der gerechtigheid. Noach heeft in zijn tijd gepreekt. Ja? En zijn tijd het evangelie gebracht. Aan mensen die nu in de gevangenis zitten. Ja? Die nu in het dodenrijk zitten, want die mensen die zijn buiten de ark om verloren gegaan. Maar ze hebben wel de boodschap gehoord. En nou komt het belangrijke, en dat is daardoor kun je dit vers alleen begrijpen. Toen Noach sprak, en dat komt hier in het stukje heel duidelijk naar voren, wie sprak er eigenlijk door Noach heen? Christus. Christus was de sprekende door Noach heen. En zij die nu in de gevangenis zitten, hebben het evangelie gehoord door Christus. Christus sprak door Noach heen aan hen die nu in de gevangenis zitten. Dat woordje nu, dat staat in verschillende vertalingen, moet je er eigenlijk bij zetten. Dus het is niet zo dat Christus nu afdaalt naar het dodenrijk en dan alsnog eens een keer het evangelie gaat verkondigen. Maar Christus heeft door Noach heen gesproken tot hen die nu in de gevangenis zitten. Het was de geest van Christus door Noach heen. Ja?
Ja. Ik een beetje inlegkunde hoor. Ik lees het toch wel. Maar ik weet niet hoe ik het moet inleggen.
Nee, dat is geen inlegkunde. Absoluut niet. Maar dat staat in verschillende andere delen van de Bijbel, dat de profeten in het Oude Testament, het was de geest van Christus die door hen heen sprak. Dus dan kan je zeggen, Noach sprak. Nee, Christus sprak door Noach heen. Tot hen die nu in de gevangenis zitten. Ja. Het zou ook. Daarom is het zo belangrijk dat je dat ook in zijn geheel in de Bijbel leest. Want het zou ook tegenstrijdig zijn met andere teksten uit de Bijbel. Dat mensen die gestorven zijn zonder Christus alsnog een kans krijgen om tot geloof te komen. Dan zou het evangelie niet meer waarachtig zijn. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet met één tekst als het ware het hele evangelie overhoop gooit. Maar dat je de waarachtige zin van zo'n tekst leert begrijpen en het plaats in het geheel van het evangelie.
Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. Maar ja. Er staat toch echt hij met een hoofdletter, dat is Christus, die gedood is naar het vlees, levend
levend gemaakt naar de geest, in welke hij ook, dus ja.
In die geest.
In die geest is hij, heeft hij gepredikt tot hen die nu in de gevangenis zitten. Ja.
Ja, ik heb een verwijstekst.
Ja. Ja.
Want als ze wel veroordeeld willen naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Dus ja, dat valt de zaak.
Het evangelie is verkondigd.
Ja.
Precies.